Nou, ik ben nu wel heel benieuwd welke soorten we hier gaan ontdekken, Henk. Ja.
We gaan even een rijke boom zoeken. De vierde was
een rijke boom.
Ja, dat meest.
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Ze zijn geel, grijs of radioactief groen. Je kan ze zien op bruggen, oude bomen of op terrastegels en vervallen muren. Maar het liefst poent de mens ze met een borstel weg. Korstmossen, de lelijke eendjes van de openbare ruimte. Maar dit onooglijke organisme is met een comeback bezig. En van dichtbij bekeken lijkt dit lelijke eendje misschien een prachtige zwaan, waar we van alles van kunnen leren. Mijn naam is Lucas Brouwers en vandaag zit ik in de studio met Marcel Aandenbrug en Gemma Veneuzen.
Hoi.
Ja. Hoi.
En Gemma, we hoorden jou ook aan het begin van deze aflevering een rijke boom uitzoeken. Dat was niet een boom, een geldboompje.
Was het maar waar. Nee. Ik was op een mooie, maar heel koude en vooral winderige aprildag in Hartje, Amsterdam, op verkenningstocht met Henk Timmerman. En hij is een amateur lichenoloog. Hij is eigenlijk vertaler, maar in zijn vrije tijd heeft hij sinds 12 jaar... een grote passie voor korstmossen opgevat. Ik moet wel bekennen, ik was vroeger altijd een beetje iemand die de korstmossen. Ik haalde mijn neus een beetje op voor korstmossen. Het zijn toch, ja, ze zien er vaak uit als wat grijze, soms een beetje haast schimmelige plakaten, weet je, alsof iemand.
Precies,
ergens
van die plakken, ja.
En vul ik dan even in, maar een lichenoloog houdt zich dan ook voornamelijk bezig met korstmossen.
Ja, ja, en sterker nog, je hebt in Nederland een werkgroep, de BLWG, de Bryologische en Lichenologische Werkgroep. En daar zijn dus de mossen en korstmossen liefhebbers van het land. En nou, ik zeg liefhebbers, maar het zijn gewoon echt kenners. En dat woordje amateur klinkt soms een beetje denigrerend. Dat betekent dat ze er niet allemaal in zijn opgeleid. Maar eigenlijk zijn ze gewoon professionals in hun veld.
Ik wil heel graag geloven dat de lichenologie een bloeiend vakgebied is. Maar heel eerlijk, toen jullie, Marcel, jij en Gemma, met het idee kwamen om deze podcast op te nemen, dacht ik wel, dit wordt een lastige. En onze producer Rosa, zag het ook niet helemaal voor zich. Nee. Dus er moet wel wat werk verzet worden hier om de korstmos te laten stralen.
Ja, ik zag dat jullie wat zuinig keken toen wij met het idee kwamen. Maar ik beloof je dat Marcel en ik in ieder geval met 5 kenmerken van de korstmos komen die je zo versteld doen staan.
Zo onverwerpend.
Dat je direct het loep wil pakken.
Oké, okay. Ik laat me heel graag overtuigen. Challenge accepted. Deze gaan we aan. En aan het eind van de aflevering komen we even terug om te zien of we ze gevonden hebben. Maar om helemaal dan bij het begin te beginnen, moeten we eerst iets ophelderen. Namelijk dat de werkgroep die je noemde, die bestaat uit mossen en korstmossen. Hoe zit dat precies? Dat zijn niet dezelfde dingen, begrijp ik uit jouw verhaal.
Nee, klopt. Het is, mossen kun je eigenlijk zien als hele eenvoudige planten. En van die hele groene, zachte kussentjes. Daar heb je ook weer allerlei variaties door. Kunnen we ook een aparte aflevering over maken. Maar laten we zeggen, dat zijn planten. En ze hebben
een hele vochtige omgeving nodig.
Ja, nou, ook dat zeker.
Dat is een groot verschil.
Sommige korstmossen die gedijen juist het best of alleen maar bij droogte.
Maar een mos is een plant en dus groen.
Ja, en een korstmos daarentegen. En dat is er ook zo leuk aan. Dat is een samenwerkingsverband tussen een schimmel en een alg.
Een schimmel en een alg?
Ja.
En wat hebben die, ik weet niet of ze daarmee meteen aantrekkelijker klinken. Ik bedoel, dat associeer ik nog steeds een beetje met viezigheid en stilstaand water. Maar wat hebben een schimmel en een alg elkaar te bieden?
Ik weet niet of ik je al ermee kan verleiden als ik zeg dat het meestal een samenwerking tussen een alg en een zakjeszwam is. Nou, zakjeszwammen, dat zijn dus weer bepaalde soorten schimmels. Maar wat het misschien wel wat aantrekkelijker maakt, is als je het wat breder binnen de biologie bekijkt. Hè? Want dan heb je eigenlijk best vaak dat er, ik noem het maar even, samenwerkingsverbanden zijn, of dat er samenlevingsverbanden tussen verschillende soorten, echt tussen bepaalde paddenstoelen en hout, of tussen bepaalde insecten en Noem even wat.
Samenwerking, nou ja, ik bedoel, onze cellen zijn ook een vorm van samenwerking tussen de mitochondriën en de rest van de cel. En de samenwerking tussen bijvoorbeeld schimmels en bomen, bijvoorbeeld, is een heel bekende samenwerking.
Ja, dus dan hebben sommige bomen hebben aan hun worteltopjes hebben ze schimmels zitten of, die ze helpen om voedingsstoffen te
Sommige bepaalde planten hebben inderdaad schimmels aan hun worteltjes die dan speciaal stikstof vastleggen, waarmee de plant bevoordeeld is.
Ja, dus er zijn voorbeelden van in de natuur te vinden van soorten die, ik bedoel, vaak zien we het soort als iedereen eet elkaar op of probeert
dus dat is
elkaar af te troeven.
Het oude idee van de natuur is één grote strijd om de sterkste, de fittest.
Om een groot slagveld eigenlijk.
Precies.
Ja, maar
als je dan goed gaat kijken, zie je ook soms soorten echt samenwerken.
Ja, alleen het flauwe van die samenwerking is dat niet per se elke samenwerking voor beide soorten voordelig is. Want je hebt, en het woord parasiet kennen we allemaal, je hebt parasitaire samenwerkingen waarbij de ene soort weliswaar voordeel ondervindt, maar dat gaat dan ten koste van de andere soort. Je hebt bijvoorbeeld ook bepaalde wespen die hun eitjes in andere dieren leggen. En die wespenlarven die hebben er wel voordeel van. Alleen het dier waarin dan, als er bijvoorbeeld een rups is die met die eitjes geïnfecteerd is, dat dier dat sterft uiteindelijk. Dus nou ja, dan is een heel, heel duidelijk voorbeeld van een parasitaire wesp. Dan heb je ook nog commensalisme, wat dan voor de ene soort wellicht misschien voordeel oplevert en voor de ander gewoon
neutraal is.
Ja, neutraal is, dus dat maakt niet zoveel uit. En dan heb je nog een samenwerkingsvorm die wordt mutualisme ook wel genoemd, maar ook wel symbiose. Soms wordt die term gebruikt voor elke vorm van samenwerkingsverband, maar ik zou ervoor kiezen, en dat is ook steeds meer het geval binnen de biologie, om symbiose een soort van als synoniem voor mutualisme op te vatten, waarbij dus beide soorten voordeel ervan ondervinden. En dat is zo leuk aan de korstmos. Het is niet de schimmel die van de alg profiteert zonder er wat voor terug te geven of andersom. Nee, beide komen ze als winnaar uit deze samenwerking.
Ze komen dus op plekken voor waar ze apart niet zouden kunnen voorkomen. Waar ze niet zouden kunnen leven.
En kunnen we dat een beetje concreet maken? Want als ik aan een alg denk, dan denk ik aan iets dat toch vooral in het water leeft.
Het kan ook gewoon vrij bedoel, je hebt ook soms van die
groene
aanslag op beelden, bijvoorbeeld. Ja. Nou ja, dat zijn ook algen.
Maar een beetje een vochtige smurrie. Dat is in mijn hoofd.
Ja,
een alg.
Maar die doen wel ook aan fotosynthese. Hè? Dus die zetten zonlicht om in energie.
Ja.
En dat is waar de schimmel in dit geval ook van profiteert. Want die schimmel, die is weer best wel goed in staat om de alg beschutting te bieden ook. Die kan zich op die plekken vestigen waar de alg anders niet zo zou kunnen voorkomen, omdat de alg anders heel snel uitgedroogd zou raken. Dus eigenlijk is die schimmel die voor een soort veilige haven.
De schimmel is het huisje, zal ik maar zeggen. Als je kijkt naar, want ze vormen samen een soort lichaam, wat wordt talus genoemd. En als je daar een doorsnede van zou maken, dan heb je het bovenste laagje, dat zijn dan de schimmeldraden. En dat is vaak een harde korst. En daaronder heb je wat lossere schimmeldraden en daar zijn die algen in gevangen. Dus die algen die worden dan van buitenaf beschermd. De schimmel die maakt ook bepaalde stoffen aan, secundaire metabolieten, die bijvoorbeeld UV-straling kunnen tegenhouden. Nou ja, in die zin wordt het idee dus ook dat de alg dus een soort huisvesting heeft en ook bescherming geniet. Er is ook discussie geweest over, heeft die alg dan nou voordeel aan of nadeel aan?
Ja.
Want als je de alg apart hebt op plekken waar die zou kunnen groeien, dan groeit die vaak sneller.
Dan wordt zijn energie niet afgepakt.
Dan wanneer die in het kosmos groeit.
Nou,
dus men dacht van, maar wat voor voordeel heeft de alg eraan? En ik bedoel, wat het dan precies is, misschien is het ook bij verschillende algen net weer even iets anders. Er zijn verschillende ideeën over wat het voordeel is voor de alg.
Nee, maar ik vond het wel mooi. Ik was laatst ook op pad met Klaas van Dort. Ook een hele enthousiaste lichenoloog en bosecoloog. En ik vroeg hem ook van, hoe denk jij nou over die symbiose? En is het voor beide partijen nou echt een win-win situatie? En hij stuurde me toen nog een mail waar ik ook wel uit wil citeren. Want hij kan het ook altijd heel lekker beeldend uitleggen. Hij zei, of alle partners er gelukkig van worden is moeilijk te zeggen. Je kunt ook bedenken dat de alg door de schimmel wordt uitgebuit. Want ja, die moet immers de voeding voor de schimmel leveren. En dat lijkt me een nogal zware opgave.
Ja.
Maar inderdaad, die alg die krijgt er dus bescherming voor tegen uitdroging voor terug. En hij kan op plekken komen waar het dan zonder die schimmel
precies
onmogelijk zou zijn.
Ja. Ja.
Maar Klaas die zei van ja, dankzij de schimmel kan de alg dus zijn leefruimte uitbreiden. Maar zit wel in een schimmelweb als een soort gevangene. Jij noemde het net een huisje, maar volgens Klaas is het,
ja,
dus ook wel
ook
een soort,
ja, precies,
gevangenis.
Nou ja, er zijn ook microscopische foto's van dat zo'n schimmeldraad echt door zo'n alg heen spiest. Ik bedoel, dat doet mij een beetje denken aan body snatchers, zal ik maar zeggen. Of van die ruimtewezens die zo in onze hersenen prikken en ons leegslurpen.
Ja.
Maar goed.
Dat is wel weer interessant.
Maar even om het even samen te pakken. Dus de alg heeft eigenlijk de grootste superkracht op aarde. Net als planten namelijk, dat je uit zonlicht energie kan maken.
Ja.
Dat is natuurlijk, ik bedoel, dat is echt letterlijk het eten haal je gewoon uit het licht wat op je bolletje valt. Superfijn.
Ja. Ja.
En de schimmel voegt daar aan toe in deze samenwerking dat hij dus, weliswaar de alg voor hem of voor het aan het werk zet. En daarbij dus een soort ondersteuning geeft. Een soort plek, een soort een gouden kooitje.
Een gouden kooitje,
om in te groeien.
Bescherming tegen ook dat die wordt opgegeten, die alg. Want hij zit gewoon onder zo'n lekker dik korstje.
Er zijn niet veel, ik heb nog nooit langs een korstmos gelopen dat ik dacht, wat smakelijk.
Maar daar wil ik zo nog even iets over zeggen. Maar ik wil nog één ding. Ik zat even met die body snatchers zat ik te denken. Want wat zo leuk is aan dat samenwerkingsverband is dat ze bijna overal ter wereld onder extreme omstandigheden kunnen overleven. Maar dat er ook experimenten in de ruimte zijn gedaan, waarbij sommige soorten op de buitenkant van een raket ook in leven kunnen blijven. Dus het zijn weer, hè, net zoals je bijvoorbeeld over dat beerdiertje hoort, hoor je vaak van, oh, die is zo sterk en die kan tegen zoveel omstandigheden. En dat geldt ook voor korstmossen. Nou moet ik er wel als disclaimer bij zetten dat niet elke korstmos tegen elke omstandigheid kan. Daar gaan we het zo ook nog verder over hebben.
En hoe verstrengeld zijn de schimmel en alg in deze relatie? En dat bedoel ik evolutionair gezien. Heeft elke schimmel zijn eigen algensoortje? Of is het steeds, zoeken ze een nieuwe partner?
Ja, ze kunnen wisselen. Evolutionair, want er zijn nog heel veel vragen. Ook in de wetenschappelijke wereld is misschien de korstmos niet altijd even graag onderzocht. Ik heb een overzichtsartikel van wat net eerder dit jaar is verschenen, nog erop nagelezen. En er zijn nog heel veel vragen, onder andere de evolutionaire vraag. Want hoe zijn die ooit bij elkaar gekomen? Schimmels en algen hebben allebei, als zij vreemde gasten tegenkomen, hebben ze allerlei afweermechanismen, moleculen die ze uitwerpen of zo, om die vreemdeling maar op een afstand te houden. Dat moet dus op een gegeven moment, dat moet iets zijn gebeurd waardoor ze die afweer hebben onderdrukt of waardoor zij hebben besloten van, nou, misschien kunnen we het samen wel, kunnen we het beter redden. Dat is nog een grote open vraag. Wat ik wel lees is inderdaad dat in de evolutie schimmels ook wel algje kunnen wisselen, bijvoorbeeld.
Maar het is niet zo dat elke schimmel dat moet regelen voor zichzelf. Het groeit ook door als duo.
Groeit door als duo. En het bijzondere is ook, maar de groeivorm kan ook nog anders zijn. Met de ene alg groeit de duo tot iets anders dan met de andere alg.
Ja, en ze hebben dus ook altijd echt een naam als korstmos. Dus ze worden niet naar de schimmel of naar de alg vernoemd, maar het is echt een nieuwe naam.
Want dat lijkt me wel een probleem voor biologen en taxonomen. Die zijn altijd gewend om namen aan losse dingen te geven. Je geeft het hert een naam en de bacteriën die in het hert leven, die geef je een andere naam, want dat is toch een ander ding. Maar hierbij geef je dus namen aan het duo.
Dat is dus ook wel het leuke. Van Dort die mailde ook nog van, hè, het soortbegrip dat vervaagt echt bij die symbiotische relaties. En het is niet zomaar een schimmel. Het is niet zomaar een groene plant. Geen van beide. Het is eigenlijk een uniek organisme dat de biologische wetten tart, kun je zeggen.
1 plus 1 is
3. Doordat ze informatie met elkaar uitwisselen.
Nou ja, echt 1 plus 1 is 3, want samen vormen ze de mooiste structuren. Dat is toch wonderlijk hoe ze dan samen bij elkaar komen en dan bladeren, bladvormige structuren vormen of struikjes, ja. Een soort gewei-achtige structuren.
Want we hadden het net nog even over eten. Eén vorm van korstmos wordt super vaak gegeten, namelijk rendiermos. Nou, je kunt ook wel raden wie dat dan eet, vooral rendieren, maar die zijn er heel erg blij mee. En die zien er best wel struikvormig uit. We hadden het eerst over van mos is meer een soort kussentje vaak en korstmos vormen vaak korsten, maar soms dus ook juist ook een beetje een soort wat hardere kussens weliswaar. Maar je hebt dus, ja, wat je zegt ook die bladeren, Marcel. Je hebt zelfs, jullie hebben allebei wel toch ook wel een goede baard, maar dat is niks vergeleken bij de baardmossen die je soms aan takken ziet hangen. Dat zijn van die hele lange draderige structuren in oude bossen. Zie je die wel eens, een beetje feeriek oogt dat. En ook dat zijn korstmossen.
Maar kort, eigenlijk, als ik goed luister, twee argumenten pro-korstmos. Dat zijn zeg maar de vele verschijningsvormen. Dus van de baard in de bomen tot de luciferknopjes op de heide. En de unieke samenwerking die deze twee organismen met elkaar zijn aangegaan. En samen iets meer vormen dan ze afzonderlijk doen.
En soms vormen ze zelfs een trio, volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Want er is ook wel eens een gist in het spel. Of een cyanobacterie. Dus het is niet altijd alleen maar, er kunnen soms ook wel eens twee schimmels bij betrokken zijn in een alg. Het is niet altijd dat klassieke verhaal is schimmel en alg. Maar, Marcel zei net al, het onderzoek dat is nog een beetje gaande op veel gebieden. Maar het zit soms nog complexer in elkaar dan alleen maar de klassieke symbiose.
Dat doet me ook heel erg denken aan koraal eigenlijk. Wat ook een samenwerking is tussen een diertje en een alg eigenlijk. En zijn er nog meer, zal ik het maar even noemen, feitjes die kinderen zouden kunnen overtuigen? Van een tijger vertel je altijd hoe groot, hoe zwaar die weegt en hoe hard die kan rennen. Maar heeft de korstmos nog een statistiek, een feitje waarmee je...
Een selling point.
Ja, een USP.
Nou, wat ik zelf altijd ook als kind al best wel indrukwekkend aan korstmossen vond, is dat ik altijd hoorde, je moet ook wel voorzichtig zijn, ook met dat rendiermos, maar ook gewoon met korstmossen op stenen, want korstmossen groeien heel langzaam en kunnen ook heel oud worden. En ik heb tijdens de excursie met Henk toch nog eens gevraagd van hoe oud is oud precies dan? En hier heb ik nog eentje, dit is dan, of is dit vogel? Nee,
wat is het? Die is dood. Als ze dood gaan worden ze wit of bruinig.
En hoe gaan ze dood dan? Door ouderdom? Of,
Elk korstmos heeft natuurlijk een bepaalde leeftijd. Ook. Op bomen kunnen ze wel vrij oud worden. Op steen kunnen ze heel oud worden. Hè?
Ja, echt duizenden jaren, toch?
Dan moet je wel heel erg hoog gebergd zijn met enorme barre omstandigheden, waarbij ze maar een 10e millimeter per jaar of zo groeien. Mm. Maar hier groeien ze natuurlijk over het algemeen zo'n gematigd klimaat sneller.
Ja, want je zei, je ziet nu al soorten die er 4 jaar geleden niet waren. Maar hoe oud, op bomen wel tientallen jaren?
Ja, het kan wel, ja. Meestal niet, hè. Meestal, kijk, zo'n soort als hier, zo'n plekje als hier, dit. Zo'n 2 centimeter is het ongeveer. Ja, dat schat je dan zo'n 6-7 jaar of zo, 8 jaar misschien. En als ze groter worden, want ze kunnen zo groot als je hand worden. Maar als ze zo groot als je hand zijn, dan zit je wel 15, 20 jaar oud.
En dat is toch wel een bejaard?
Dat is wel een bejaard, wat die bejaard.
Ja, dat
En we hebben het nu over korstmossen als dingen die groeien en ze zitten op bepaalde plekken, extreme omstandigheden. Het is een beetje een oneerbiedige vraag misschien, maar heeft het ecosysteem daar nog wat aan? Spelen ze een rol in de kringloop van het een of het ander?
Nummer 1, korstmos min een dier, is natuurlijk het rendier. Dat zijn buikje graag rondeet met rendiermos. En sowieso in de winter is soms dat echt het enige. Dat is echt stapelvoedsel voor rendieren. Maar tegelijkertijd, als je zeker wat meer over die struikachtige vormen van korstmos nadenkt, dan kan dat ook weer heel goed een schuilplek bieden aan allerlei kleine insecten. Maar wij als mensen hebben er natuurlijk ook heel veel plezier van.
Maar ik eet geen korstmos thuis. Nee.
Maar als je ernaar zou kijken, dan zou je er wel heel veel uit kunnen afleiden.
En wat kun je eruit afleiden?
Bijvoorbeeld hoe de toestand van de lucht is.
Oké. Want is het. Ik vind de kosmossen zelf soms inderdaad. De kleuren die we beschreven. Een beetje ongezond eruit zien. Is dat dan ook de graadmeter? Dat als de.
Ja, ligt eraan wat welke kleur jij met ongezondheid associeert.
Nou, een beetje dat groen-blauwe, een beetje dat felgele.
Het gele, ja, ja. Precies. Ja, dat geel is meestal een teken dat er heel veel ammoniak, en dan hebben we het weer over stikstof, de stikstofproblematiek, dat er veel ammoniak in de lucht zit.
Oké, maar dat kun je dus oprecht gewoon aflezen aan de kleur van het mos. Het is geen. Okay.
Toon mij uw korstmos en ik zal zeggen wat voor luchtkwaliteit u hebt.
Ja. Wat voor lucht u inademt. Zoals jij zegt van die grijzige, die onooglijke plakken. Maar voor de luchtkwaliteit moet je juist grijze plakken hebben.
Oké, dus weinig kleur is goed.
Ja.
En is het ook zo dat als de korstmossen laten zien wat er in de lucht zit, kunnen ze er dan ook heel erg last van hebben of juist van profiteren? Werkt het dan ook zo?
Ja, dat is dan weer afhankelijk van de soort. Want die grijze plakken of waar Gemma het net over had, die prachtige baardmossen, die kunnen niet zo goed overweg gaan met al te veel ammoniak. Dus dan krijg je de zogeheten ammoniak-minnende soorten. Die kunnen dat wel. En die worden dan in aantal dominanter. Een paar jaar geleden was ik met twee korstmosdeskundigen in Gelderland. Langs een straat waar de bomen helemaal vol zaten met van die gele plakken. En dat was dus echt gewoon een veegebied.
Ja, maar dat was ook wel het leuke, eigenlijk een hartje Amsterdam. Zei Henk ook van, nou ja, daar zag het er best goed uit. Maar hij zei, zodra je meer de polder ingaat en het noorden van Amsterdam-Noord, dat je dan ook die verschuiving in luchtkwaliteit en ammoniak al kon zien. En het probleem van die ammoniak is, het zit in de lucht, maar het gaat ook in de boomschors zitten. Daardoor wordt de pH van die schors wordt verhoogd.
De boomschors wordt zuurder eigenlijk.
Nee,
basis.
Die wordt basis. Meer basis, ja. Wordt die eigenlijk. De boomschors die wordt basischer en voedingsrijker. En omdat, we hebben het net al gehad de hele tijd over die fotosynthese, maar korstmossen die kunnen soms ook afhankelijk van de soort nog extra voedingsstoffen opnemen uit de lucht of uit het substraat, dus bijvoorbeeld die boomschors. En als ze dan die rijkere of die ammoniakrijke voeding binnenkrijgen, dan moet je als soort dan net tegen kunnen of profijt van hebben om daar te kunnen aarden.
Ja, en zo hadden wij bijvoorbeeld, jaren 50, 60, op een gegeven moment stookten wij heel veel steenkool, kwam er heel veel zwaveldioxide in de lucht. Daar hoorden dan ook weer speciale soorten bij. Maar op een gegeven moment was er zoveel zwaveldioxide dat er ook heel veel korstmossen verdwenen uit Nederland.
Oh, Henk die noemde dat de korstmoswoestijn.
Ja, precies.
Die is de laatste decennia weer die korstmoswoestijn is weer in een korstmos toename veranderd. En ik had het er met Henk ook even over hoe die wederopstanding dan kwam.
En hoe kan het dat het zo aan het toenemen is dan?
Verschillende zijn meerdere factoren. Het eerste is de luchtvervuiling van zwavelstofdioxide. En die is heel schadelijk voor bijna alle korstmossen. Die is ontzettend afgenomen met 98% sinds de jaren 90. Dus dit is geen factor meer. En de klimaatverandering heeft een heleboel soorten die warmte binnen zijn de stad ingedreven als het ware. En de stad is altijd al wat warmer dan de omgeving, dus die voelen zich hier heel erg thuis. De meeste nieuwe soorten, die noemen we dan nieuwe soorten, maar die komen dan uit Midden- en Zuid-Europa. Die vinden we tegenwoordig vaak in steden en niet buiten de stad.
Nou, over wind gesproken, je hoort wel dat ik daar op een winderig stukje stond met Henk.
Maar is het zo dat de wind letterlijk nieuwe korstmossen het land in kan blazen? Heb ik dat goed begrepen?
Ja, die sporen eigenlijk, hè, waarmee ze zich verspreiden, die zijn ontzettend licht. Dus de wind is de verspreider van de korstmossoorten.
Ik was een paar jaar geleden dus ook op stap met een paar korstmosdeskundigen. En daar hadden we het ook over waarom die situatie zoveel beter is geworden. Nederland heeft in de jaren 60 dus de gasbel onder Groningen ontdekt. Waardoor we heel snel van steenkolen op gas zijn overgestapt. Dus we hadden de huisstook van kolen niet meer. En daarna is er ook nog strengere milieuregelgeving gekomen voor de kolencentrales die hun uitstoot moesten opschonen. En daarmee is dus eigenlijk al vanaf midden jaren 60 zo'n beetje die zwaveldioxide verontreiniging afgenomen. En die groei van het aantal benoemde soorten, Dat is wat ze toen ook nog vertelde, is omdat ze heel wat nieuwe soorten hebben ontdekt die er al waren, maar die nog niet bekend waren. En dat er iets van de 300 nieuwe soorten, iets van 30 geloof ik, echt nieuwe soorten uit het zuiden door klimaatverandering waren opgerukt naar Nederland.
De warmteminnende soorten die nemen toe en eigenlijk dat verschilt heel erg per soort. Ik bedoel, sommige die gedijen juist in de schaduw en bij koelte, maar die worden in die zin een beetje verdreven dus.
En als ik het goed begrijp, is dus ook die hernieuwde interesse vanuit de wetenschap voor korstmossen dus ook nog, speelt hier ook nog mee, dat we nog steeds nieuwe soorten aan het beschrijven en benoemen zijn.
Ja, precies.
Dus ik proef ook toch onder, en ook in jullie enthousiasme, wat ik er een beetje onder vermoed, is dus toch een soort minderwaardigheidscomplex ergens. Onder lichenologen misschien ook niet onterecht. Misschien zijn de korstmossen te lang genegeerd door de biologie.
Ja, maar dat vind ik dus ook het leuke aan Nederland, dat er hier eigenlijk hele toegewijde korstmosonderzoekers zijn. En Henk gaat ook dan ook regelmatig kijken van welke soorten zijn erbij gekomen. Hij heeft voor Amsterdam ook echt nieuwe soorten ontdekt. Ik bedenk opeens over Amsterdam gesproken nog een van mijn andere lievelings korstmosfeitjes. Dat je korstmossen kun je ook heel goed gebruiken als hondenindicator. Je kunt kijken waar veel honden worden uitgelaten en hoe groot ze ongeveer zijn in een bepaalde omgeving. Hebben jullie enig idee hoe dat komt?
Het zal vast met het urineergedrag van honden te maken hebben.
Ja, precies. Ja, dat is natuurlijk ook weer vanwege het ammoniakgehalte. Kun je precies ongeveer een lijn zien tot, nou wat is het, 30 centimeter boven de grond, waar de korstmossen. En ik verzin dit niet. Hè. Zowel Klaas van Dort als Henk Timmerman heeft mij dit dus verteld en aangetoond dat je ook bij bomen aan de onderkant vaak andere korstmossen ziet dan verder bovenop de boom.
Hey, jullie hebben echt maar wel een beetje aangestoken met jullie korstmosvuur. Maar toch denk ik dat ondanks deze mooie poging, dat veel mensen het toch nog niet helemaal begrijpen misschien. Of zien als iets vies. Als iets wat je van je gevel af moet borstelen met een sopje. Heeft dat überhaupt zin?
Nou, het is vooral zonde van je tijd, want Henk vertelde me ook van ja, je kunt wel schrobben en dan zijn die korstmossen tijdelijk weg. Alleen die sporen die kun je, waarmee ze zich dus voortplanten, die kun je soms juist extra diep in de stenen schrobben en lekker verspreiden over een groter oppervlak. Dus dan heb je misschien een jaar of twee, drie een glimmende gevel en daarna heb je weer extra veel korstmossen. En daarnaast is het ook zonde van de mossen zelf, maar ook van de steen daaronder, want je zou korstmossen ook als een soort beschermlaag kunnen zien voor de steen daaronder. Want wat het is, zeker als je bijvoorbeeld kalksteen hebt, wat je vaak in de stad hebt. Nou, over zure regen gesproken, het is super gevoelig eigenlijk voor verwering. Maar die korstmossen die zorgen er in zekere zin voor dat die verwering trager verloopt. En toen zei Henk ook van, dat hadden heel veel mensen sowieso eerst. Maar er is wel degelijk een soort kentering gaande wat dat betreft. En niet alleen bij particulieren, maar ook bij grote instanties. Bijvoorbeeld die aan de dijkbescherming moeten werken.
Vroeger werd er helemaal geen rekening mee gehouden. Dus, en de dijken bijvoorbeeld ook, die zijn in Nederland vrij belangrijk, omdat die ook een rijke korstmossenflora hebben. Ja, die worden natuurlijk regelmatig vervangen, verzwaard. Zo was er bijvoorbeeld een hele mooie oude dijk bij Delfzijl. En dat was echt een hele grote hotspot voor korstmossen. En die wilden ze gaan verzwaren, verbreden, vervangen. En die wilden ze gewoon met beton overstorten. En dat zijn van die hele mooie grote Noorse stenen, noemen we dat. Nou, wij zijn daar de beelden gisteren snel op ingesprongen. En ze hebben voor elkaar gekregen dat ze dus inderdaad rekening mee hebben gehouden.
Oh, die dijk, ja, die ken ik, want daar heb ik toen inderdaad hebben we het ook uitgebreid over gehad.
Is die dijk dan bekend onder korstmoskenners?
Ja, zeker. Want de werkgroep die Gemma in het begin noemde, die heeft zich daar heel erg voor ingezet. Ja, er is een stukje dijk bij Delfzijl en daar komen 184 zeldzame korstmossen voor. En ze hadden het plan om die dijk opnieuw te gaan ingieten ter versteviging. Dus mannetjes, lekker werken, ingieten. Maar de lichenologen die zagen het al gebeuren, al die zeldzame soorten weg. Dus ze hebben zich daar jaren voor ingezet. En
met succes.
Met succes.
En echt een kosmos oase was dat dus. Ja. Is dat dus nog
ja,
steeds?
Nog, ja.
En omgekeerd, want ik vroeg net van over het schoppen van kosmos, maar kun je het nou ook je tuin of je bomen nog aantrekkelijker maken voor kosmos? Als je bent
ja, je had het net over die honden.
Ja, precies. Ja. Van wat
zet honden in. Nee, ik vroeg ook aan Henk, want ik had ergens op een website gelezen dat je ook zelf kosmos in een mixer kon doen met karnemelk en dan een soort steen met een papje kon insmeren en dat het dan zou gaan groeien. Maar dat werkte niet goed volgens hem. Hij deed er een beetje, hoe zeg je dat? Hij vond het niet een heel goed idee, geloof ik, okay, om zelf op die manier te gaan knutselen. Ja, ik denk toch dat het adagium voor kosmos is van... laat ze lekker hun gang gaan.
Ja, want
en
ze komen al op
doen.
Heel veel plekken ja, voor. Alleen je moet gewoon goed kijken.
Ja, en dat goed kijken, dat is... Ik denk dat in die zin hoef je als mens niet per se iets te doen voor de kosmossen, maar wel om ze beter te leren kennen. Ga met een loop op pad.
Ik ben zelfs helemaal vergeten dat we met een soort wedstrijdje bezig waren om overtuigd te
oh ja,
raken. Zo hard gingen we. Ik had er halverwege al 3 geteld, maar ik denk dat we zeker op 5 zijn gekomen. En als ik dan eventjes vul me aan waar nodig. Maar de unieke symbiose die de kosmos is, vind ik een heel goed argument voor de kosmos. De ongekende diversiteit die zich waar we eigenlijk normaal gesproken onze neus voor ophalen. Met die honderden soorten die Nederland rijk is. Dat vind ik een pro-kosmos argument. Ook nog een nut dat ze hebben voor dieren, maar ook voor mensen. En voor dieren is het dan wat dieren fijn vinden, eten en beschutting. Maar voor de mens als luchtkwaliteit indicator. Maar ook als...
Vind ik eigenlijk wel dat je dat als 2 apart... Ja,
vooruit. Ja. En dan doen we die ook apart als bescherming van onze gesteente en boombast tegen zure regen en andere aantasting. Nou, dankjewel Gemma en Marcel dat jullie de kosmos hebben afgestoft. Weer op een voetstuk hebben gezet zelfs. Ik denk dat geen stadswandeling meer hetzelfde zal zijn nu ik dit allemaal weet. Dankjewel ook Rosa van Toledo voor de productie van deze aflevering. En de muziek die je hoort, die is gespeeld door het Dudok Quartet. We zijn er volgende week weer.
Het is zoiets wat nou ja, sorry als ik het oneerbiedig zeg, een beetje onooglijk lijkt op het eerste gezicht. Dat het gewoon een hele wereld op zich herbergt, vind ik heel mooi. En nou, deze man die rijdt ook eraan voorbij zonder te weten. Maar ik weet in ieder geval dat ik thuis mijn loop wel weer boven water ga halen. En dan af en toe toch... Nou ja, je hoeft je nooit te vervelen in de stad.
Nee, maar je moet nooit naakt het veld in gaan. Altijd een loop bij je.
Altijd een... Nou, dat is wijze woorden. Nooit naakt het veld in gaan. Ja, dat is... Ja. Hey, dankjewel Henk. En je hebt de stad toch nog weer een beetje mooier en natuurrijker voor me gemaakt. Zo.